De kerkenraad deelt u het volgende mee. Bij de gehouden kerkenraadsverkiezingen zijn gekozen voor ouderling de broeders P.T. Noordegraaf en P.M. De Waal. Broeder Noordegraaf heeft zijn verkiezing mogen aannemen. Broeder De Waal heeft zijn verkiezing niet aangenomen. Voor de diaken zijn gekozen de broeders H. van Wetten en J. Zevenbergen. Beiden hebben hun verkiezing mogen aannemen. Donderdagavond vergadert de kerkenraad, gelegenheid voor doopaanvraag om 8:30 en overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 22 en daarvan het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sabberhoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 22. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we uit Psalm 63 het eerste vers. O God, Gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, U zoek ik met verlangen. Zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 14. Schriftlezing voor deze morgen is dus Johannes 4, vers 1 tot en met 14. Nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren en gezongen hebben van Psalm 63, het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein, en het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
De tekst voor de prediking is uit Johannes 19. Johannes 19. En daarvan het 28e en 29e vers. Johannes 19, vers 28 en 29, daar luidt Gods woord en de tekst. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Tot zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed, en in de voorbeden gedenken we zuster Op of Verhoeven, die gevallen is en haar heup heeft gebroken. Zij verblijft in verpleeghuis Het Ronde Zand. Verder willen we denken aan de langdurig zieken in het midden van de gemeente. In de dankzegging willen we denken aan broeder A.J. Kraaienveld, die weer mocht thuiskomen. En ook aan zuster Visser Huizer, die 87 jaar geworden is en in Borgstede verblijft. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Heere, grote en eeuwige God in de hemel, u die heilig bent en rechtvaardig. Als we daar een indruk van krijgen, Heere, dan wordt het een groot wonder dat u ons vanmorgen hier in dit kerkgebouw en ook thuis meeluisterend bij uw woord hebt willen brengen. Want wie zijn wij? Broze en nietige, vergankelijke mensenkinderen. En dieper is onze nood nog. Wij zijn schuldig tegenover uw heilige majesteit. En we kunnen met al onze onreinheid en alle vuilheid van onze zonde in onszelf voor u nooit bestaan. Dan is het al zo'n wonder dat u ons nog in het leven laat. En dat u het ons nog geeft, dat we gebracht mogen worden bij het woord van u. Geef u ons daar ook een besef van, Heere. Opdat onze woorden niet maar lippentaal zullen zijn, maar opdat het de beleving van ons hart mag worden of mag zijn. En Heere, dan bidden wij of u deze morgen zelf in ons midden wil komen. Wij zijn in alle dingen diep en steil afhankelijk van u. Dat geldt al voor de adem in onze neusgaten. Dat geldt voor alles wat we in deze dienst hopen te doen, te luisteren en te spreken. Maar heel bijzonder geldt dat toch wel, als we u bidden, wil uw woord krachtig maken in ons hart en in ons leven. Ja, Heere, wil u gesloten harten openen door de krachtige werking van uw geest. Van nature, dat moeten wij deze morgen voor u belijden. Dan hongeren en dorsten wij naar alles van deze wereld en naar alles van de zonde. En we rennen achter alles aan wat vergankelijk is en wat geen stand kan houden. Maar dat tekent onze blindheid. En Heere, u kent degene die nog nergens anders naar dorsten dan naar de zonde en naar het aardse goed van morgen. O God, wil u ze opzoeken. En wil u ze dorstig maken naar u. Wil u geven dat in hun hart dat besef en die diepe overtuiging mag komen dat ze God kwijt zijn en daarmee alles kwijt. En dat er in hun hart een dorst gewekt mag worden naar u de Heere. Heere, u kent ook degenen die hier vanmorgen zijn of met ons meeluisteren en die met alles wat ze misschien moeten missen en wat ze niet hebben en waar ze niet bij kunnen en wat ze niet verklaren kunnen, maar één ding wel mogen en moeten zeggen, dat ze vanmorgen moesten instemmen met de dichter van Psalm 63. O God, mijn vlees en mijn hart roepen uit tot die levende God. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Heere, u kent degene die zo naar u dorsten, die het zelf niet anders kunnen maken, die het in die dorst ook niet kunnen uithouden, maar die met die dorst worden uitgedreven tot u. En dat is toch ook iets wat na ontvangen genade in het leven van uw kinderen gevonden kan worden. Die dorst naar u. Heere, wil u dan vanmorgen nog komen en de dorst lessen? U kent degene onder ons die de dorst mogen kennen naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die nu hebben geleerd dat ze zelf geen gerechtigheid voor u kunnen aanbrengen. En dat u toch een God van recht en gerechtigheid ben. En die iets hebben mogen zien van die gerechtigheid die buiten hen ligt in de Heer Jezus, maar die daar zelf niet bij kunnen. Maar die wel die levende dorst naar hem mogen kennen en die zo mogen dorsten. Ach Heere, wat kan het zo verschillend liggen. Maar we bidden van u. Zou u ook zo willen geven wat nodig is en wil u dan toch ook brengen bij de bronnen en bij de fonteinen des heils. Om te mogen drinken van die wateren des levens om niet. Ja, wil u zelf in het midden van ons zijn als die zoekende zaligmaker. Die het water dat hij zelf als de dorstende borg heeft verdiend wil laten drinken door dorstige zondaren. En Heren, wil u uw kerk ook leren in wat voor weg u de wateren des levens hebt willen verdienen. Want wat heb u daar een diepe weg voor moeten gaan, waarin u het uitriep, mij dorst. Geef dan, Heere, dat u in uw lijden en sterven, in uw dorsten, onmisbaar en noodzakelijk, dierbaar en gepast mag worden voor een schuldige zondaar. Zo bidden we, Heere, of u alles wil geven wat nodig is. Neem u alles weg wat kan hinderen van onze kant. Vermoeidheid, afleidende gedachten. En er kan nog zoveel anders zijn wat in de weg kan staan en wat kan hinderen. Geef ook uw dienaar dat hij verlost mag worden van alles wat van hem is. En dat hij uw woorden mag ontvangen vanmorgen en zo mag spreken zoals u het wil. En wil u de prediking van vanmorgen nog gebruiken? Hij kan ook van zichzelf niet spreken en preken zoals het behoort. Maar Heere, wil u het schenken. Geef ook in het midden van de gemeente van Barendrecht veel gebed. Heren, we leggen de noden van de gemeente voor u neer en we denken aan zuster Opofferhoeven, die haar heup brak. Wil u haar gedenken op haar hoge leeftijd, ook als er niet meer zal worden overgegaan tot een operatie. Wil u geven dat de pijn verlicht mag worden. En wil u in de omstandigheden die moeilijk kunnen zijn, alles schenken wat nodig is, maar niet alleen voor het lichaam. Al hebben we ook dat nodig en al mogen we u daar ook om vragen. Maar Heere, boven alles, schenk u haar toch wat nodig is voor haar ziel. En doe haar toch ook beseffen dat dat het allerbelangrijkste en het ene nodige is. Heilig u deze weg nog aan haar hart. Heere, wil u zijn met de langdurig zieken in het midden van de gemeente. U kent degene die ernstig ziek zijn. Ouder, maar soms ook nog jonger. Wil u ze in alle omstandigheden geven wat nodig is. Geef dat ze hun weg, als die zwaar kan zijn naar het lichaam. Als we bemerken hoe onze krachten worden afgebroken. Of hoe behandelingen en kuren hun tol hebben geëist of eisen. Geef u in die weg wat nodig is, ondersteuning. Maar Heere, boven alles, heilig u deze wegen in geestelijk opzicht. We bidden, Heere, voor degene die lichamelijke moeite en zorgen kennen. Degene die onzekerheid kennen en onderzoeken en uitslagen afwachten. We bidden voor hen in wie leven het psychisch moeilijk is. Wil u ook hen gedenken? Wees, Heere, met de rouwdragenden in het midden van de gemeente. Degene die het verlies kennen van een dierbare. Als we hier zitten vanmorgen als weduwe of weduwnaar. Als kinderen zonder ouders. Of misschien ook als ouders die een kind, meer kinderen soms zelfs, verloren hebben. Wil u, Heere, in die moeilijke omstandigheden ook uw troost en ondersteuning geven. We bidden, Heere, of u gedenken wilt te midden van allerlei omstandigheden. We denken ook aan Kees Wevelander, die, als u het geeft, deze week naar de Karper hoopt te gaan. Heere, geef dat hij daar een goede tijd mag ontvangen en wil u voor hem zorgen en hem alles schenken wat nodig is. Maar boven alles, Heere, geef hem toch dat hij een plaats mag zoeken bij u. We willen, Heere, ook dankzegging doen voor broeder Krijenveld, die weer mocht thuiskomen. Na een langere periode hebben u dat willen geven. Wil u hem ondersteunen en helpen, ook voor de komende tijd. Wees hem nabij en goed in alle opzichten met degene die hem lief zijn. En Heere, ook de familie of zuster Visserhuizer noemen we u. Zij mocht een hoge leeftijd bereiken, 87 jaar. Wil u haar in Borgstede nabij en goed zijn. Wil u haar alles geven wat nodig is in de levensavond. En wil u geven dat het door uw genade in de levensavond mag lichten. Zo leggen we de dankzegging en onze gebeden voor u neer. We hebben deze morgen, dat moeten we voor u belijden, niets verdiend. O Heere, wat hebben wij ook in de achterliggende week schuld met schuld vermeerderd. We hebben uw heilige geboden gehoord en misschien dat ons geweten wel eens gaan spreken. Misschien, en wat zou dat een zegen zijn, mocht ons hart verbroken worden. Misschien bleef ons hart ook zo onaangedaan en zo onbewogen onder de aanzeggingen van onze schuld. Want dat klinkt toch als uw wet ten gehore wordt gebracht. Maar Heere, maak u ons in de beleving voor het eerst of bij vernieuwing maar zondaar voor u. Om nu uitgedreven te mogen worden met die vraag, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Heere, vergeef ons dan nog al onze zonden. We dragen tenslotte ook nog hartelijk aan u op, onze vriend en broeder dominee Kempeneers. De herder en leraar van deze grote gemeente. Wil u hem nabij en goed zijn, tot een zegen stellen hier in Barendrecht. Maar wees hem ook nabij als hij deze zondag in zijn oude gemeente in Katwijk mag voorgaan, geef u hem ook daarin wat nodig is. En Heere, zie zo in gunst op ons neer, sterk allen die u geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Breid uw koninkrijk uit, verheerlijk boven alles uw naam in uw eigen werk. Breng terug wat afgedwaald is. Wil nog aan ons denken, Heere, al zijn we het ook zo onwaardig, maar schenk het nog uit genade omwille van die dorstende zaligmaker, om Christus wil. Amen. Psalm 69 en daarvan het 9e en het 14e vers willen we zingen. 69 vers 9. Een edicteug is zelfs een gunstbewijs wanneer de dorst mijn lippen saam doet kleven. En ook het 14e vers. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, dorst. Als het daar vanmorgen over gaat, dan denk ik dat er kinderen zouden kunnen zijn in de kerk die zeggen, ja, ik weet wel een klein beetje wat dat is. Want op een warme dag, een zomerdag, als je misschien uren buiten bent geweest en niets gedronken hebt, dan heb je dorst. Moet denken aan wat ik zelf ooit eens hoorde in de preek van een dominee. Hij is inmiddels al overleden. Hij vertelde dat hij zelf thuis kwam aan het einde van de middag, hele middag gespeeld. Warm geweest. Hij kwam de keuken binnen en hij zei, moeder, mag ik wat drinken, want ik heb dorst. En zijn moeder vulde een glas met drinken. En ze zet het klaar, maar ze legde eerst een koele hand op het voorhoofd van de jongen. En ze keek hem aan, het was een moeder die de Heere vreesde. En ze zei het met grote ernst en in grote bewogenheid. Mijn jongen, in de hel heeft een mens altijd dorst. En daarom, gemeente, is het kruiswoord dat vanmorgen voor ons ligt en dat we met de hulp van de Heere willen gaan overdenken, is dat kruiswoord een woord dat spreekt van dorst. Christus moest als lijdende borg en zaligmaker ook dorst lijden. Waarom? Omdat er in die dorst ja, nog veel meer licht, veel diepers licht dan alleen maar datgene wat wij dorst noemen. En wat ook echt wel, zeker bij sommige zieken en ouderen onder ons, dorst kan zijn. Dat allerzwaarste in zijn dorst. En toch is ook dat niet het enige wat we deze morgen met de hulp van de Heere overdenken. Want we zullen de Heer Jezus Christus niet alleen zien dorsten in de tekst naar water. Maar we zullen hem ook zien dorsten naar de eer van zijn vader. En wat is dat een groot en onbegrijpelijk wonder. We hopen ook te horen hoe hij dorst naar de zaligheid van in zichzelf verloren zondaren. We willen met Gods hulp stilstaan bij onze tekstwoorden en beschrijven daarbij de dorstende borg. De dorstende borg. Drie gedachten. Allereerst letten we op het hart van deze borg. Dat is het begin van vers 28. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide. In de tweede plaats letten we op de dorst van deze borg. Het slot van vers 28. Mij dorst. En tenslotte letten we op de genade van deze borg, want juist door zo te lijden is er bij de Heere genade voor dorstigen. En we hopen vanmorgen nog wel te horen dat er zelfs nog meer dan dat is. Dus drie gedachten. Allereerst het hart van de borg. In de tweede plaats de dorst van de borg. En tenslotte de genade van de dorstende borg. In gedachte gemeente betreden we deze morgen de kruisheuvel Golgotha. En als wij dat doen, ja dan mogen we wel tegen elkaar zeggen, de schoenen van onze voeten geestelijk gesproken. Want de plaats waarop we staan is heilige grond. De Heer Jezus is daar zo rond 9 uur in de morgen gebracht door de Romeinse soldaten samen met 2 moordenaars. En ze hebben hem genageld aan het kruis en daar heeft de Heer Jezus 3 uren lang gehangen in de brandende zon. En in die 3 uren heeft hij zijn eerste 3 kruiswoorden uitgesproken. Heel opmerkelijk, en dat weet u waarschijnlijk wel, dat in die eerste 3 kruiswoorden van de Heer Jezus de zorg van hem nadrukkelijk is uitgegaan naar anderen. Hij heeft gebeden voor zijn vijanden, het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft gezorgd voor zijn moeder. Misschien het tweede of het derde kruiswoord, dat weten we niet helemaal. Maar hij heeft het gezegd, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Hij heeft de poort tot het paradijs geopend voor de moordenaar die hij zelf door zijn geest tot bekering heeft gebracht. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Drie kruiswoorden van de Heer Jezus Christus gesproken, waarin de zorg voor anderen zo schittert. Ja, en daarna is het 3 uren donker geworden. Tussen kinderen, tussen 12 uur en 3 uur 's middags. Dat zijn gewoonlijk de helderste en lichtste uren van de dag. Maar toen is de duisternis over Golgotha gevallen. Het is helemaal donker geworden. En die duisternis, dat is een uitdrukking, dat is een beeld van Gods toorn, van Gods oordeel over de zonde. En in die duisternis heeft de Heer Jezus Christus daar 3 uren gehangen. Terwijl de toorn van God op hem aankwam en is hij daar alleen gelaten met de zonden die hij droeg. Al de zonden van heel zijn kerk, ze waren als een zware last op hem, het Lam van God. En in die 3 uren, gemeente, daar hangt hij met die last van zonden en plagen niet te dragen op zijn rug. Hij is daar alleen gelaten door zijn Vader met de zonden van heel zijn kerk. Hij is daar alleen gelaten met alle aanvallen en alle influisteringen van de vorst der duisternis. Met heel de macht van de hel die op hem aankomt. Hij is daar alleen gelaten en dat is het zwaarste geweest. Met de toorn van God die op hem drukt. Omdat hij de zonden draagt. En in die 3 uren. En dat is iets om altijd weer op te letten. In die 3 uren heeft de Heer Jezus bijna 3 uur lang niets gezegd. Het was helemaal stil geworden op Golgotha. Maar Christus heeft ook gezwegen in de duisternis. Hij heeft het lijden van de rampzaligheid wat samengepakt. Perst is in 3 uur, want dat is die 3 uren duisternis. Hij heeft dat alles gewillig doorworsteld en doordragen. Hij heeft zich gebogen en hij heeft gezwegen. En pas helemaal aan het einde, zo 3 uur in de middag, dat was de gebedstijd in het oude Israël. De tijd van het middagoffer, van het middaggebed. Dan opent de Heer Jezus zijn mond en dan spreekt hij die woorden uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja, en als de Heer Jezus dat middelste, dat 4e kruiswoord heeft gesproken, dan breekt het licht door de duisternis heen. En direct daarna, of bijna direct daarna, volgen de woorden van onze tekst. We gaan ze lezen. Hierna. En over dat woord hebben we nu genoeg gezegd. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. We moeten er eerst even op letten, gemeente, wat er precies staat voordat het volgende, het 5e kruiswoord, wordt genoemd. Er staat namelijk dat de Heer Jezus dat gezegd heeft, wetende dat nu alles volbracht was. En er staat ook dat hij dit kruiswoord heeft uitgesproken, opdat, dat betekent met het doel dat de schrift vervuld zou worden. En dat brengt ons nog voordat we gaan letten op de dorst van de Heer Jezus bij iets heel belangrijks. Want wat betekenen deze woorden precies? Wel, ze willen dit zeggen. dat als de Heer Jezus in dat hele diepe lijden is, als dat zware lijden van zo'n 6 uren lang al achter hem ligt, dat de Heer Jezus dan 2 dingen voor zich heeft. Laat ik het zo mogen uitleggen. Laat ik het zo mogen proberen te verduidelijken. De Heer Jezus heeft 2 dingen helder voor de aandacht, terwijl hij al stervende is. Het ene wat hij voor ogen heeft, dat is heel de weg die hij tot nog toe afgelegd heeft. Heel zijn leven, 33 jaar lang geleefd. 33 jaar lang de wet van zijn vader gedragen in zijn hart, zonder hem 1 keer te breken. De wet van zijn vader volkomen vervuld. De Heer Jezus blikt erop terug. De weg die hij afgelegd heeft, de weg van zijn leven, maar ook de weg van zijn lijden. Alles wat er tot nog toe is gebeurd, en we hebben daar even een klein beetje op teruggeblikt, zojuist al. Maar dat neemt de Heer Jezus als het ware allemaal in ogenschouw. Dat ziet hij allemaal voor zich. Dat ontzaggelijk zware lijden in die 3 uren in het zonlicht, maar ook in die 3 uren in de duisternis. Dat ziet de Heer Jezus aan de ene kant helder voor aandacht. En aan de andere kant, wat ziet hij ook? Ja, hoe staat het er in onze tekst? Er staat: opdat de schrift vervuld zou worden. Laat ik het heel gewoon zeggen, maar wel met eerbied. Wat had de Heer Jezus aan de andere kant helder voor ogen? Dat was, wij zouden zeggen, de Bijbel. Gods woord. De schrift. En dat was in die tijd de schrift van het Oude Testament. En daar moeten we eventjes goed gaan opletten, want wat stond er in die schrift? In die schrift, daar stond heel zijn lijden, tot in de kleinste bijzonderheden, aangeduid en opgetekend. Het lijden van de Heer Jezus, dat weten de kinderen van de zondagsschool wel, de oudere kinderen in ieder geval, dat staat onder andere in Jesaja 53. Dat staat ook in Psalm 22, we hebben ervan gezongen. Het staat op zoveel andere plaatsen in het Oude Testament. Het lijden van de Heer Jezus is voorzegd. En hoe noemen wij dat? Wij noemen dat nogal eens het lijdensevangelie. Het heilig evangelie van het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar 1 ding nooit vergeten, gemeente. Voor Christus was dat niet een evangelie, maar was dat een eis allereerst. Het was de eis en het recht van zijn vader. Ik geloof dat professor Wisse ooit eens heeft gezegd, Psalm 22, en we zouden het ook kunnen zeggen van Jesaja 53, maar dat bevat het programma van het lijden van de Heer Jezus Christus. Daar staat alles in wat hij moest lijden, wat hij moest ondergaan. En dat heeft Christus voor ogen gehad. Heel dat programma van zijn lijden. Heel dat programma waarin de eisen van Gods rechtvaardigheid opgetekend stonden en gericht werden tot zijn eigen lieve zoon. Christus heeft zo de schriften lief gehad. Christus heeft zo de schrift voor ogen gehad. En er is geen moment geweest in zijn leven op aarde en er is geen moment geweest in zijn sterven. Ook niet in de laatste minuten waar we nu als het ware in gedachten bij aangekomen zijn, dat hij de schrift niet voor ogen had. Zijn hart brandt van liefde tot de eer van zijn vader. Hij is gekomen om zijn wil te doen. En dan overziet hij alles wat God de Vader van hem eist. En dan overziet hij ook alles wat hij tot nog toe heeft afgelegd. En dan weet hij in ieder geval, als ik het zo zeggen mag, dat één ding uit de schrift nog onvervuld is. En dat is zijn dorst. Daarom zal hij het gaan zeggen: mij dorst. We gaan een lijn trekken, gemeente. Eerst maar even een iets praktischer lijn naar ons eigen leven. Naar ons eigen hart straks ook. Maar als de Heer Jezus Christus de schrift zo voor ogen had, zelfs in de laatste minuten voor zijn sterven, ja, dan moeten we er vanmorgen eens even naast leggen hoe wij, en ik preek vanmorgen ook en allereerst tegen mezelf, ook tegen u en tegen jullie, maar hoe wij, jongeren en ouderen, met de schrift omgaan. Als Christus, zelfs toen hij daar hing, zijn handen doornageld, zijn voeten doornageld, zijn lippen uitgedroogd van de dorst, maar als hij toen de schrift voor ogen had, Gods woord lief had, daaruit sprak: wat is het dan erg dat wij het woord van God zo kunnen verachten? Dat wij het kunnen verachten. Jonge vrienden, wanneer heb je het woord van God voor jezelf voor het laatst gelezen? Dat woord dat Christus met uitgedroogde, dorstende lippen nog op zijn mond genomen heeft en voor ogen had. Dat woord wat wij soms zo gedachteloos en enkel voor de gewoonte lezen en we gaan weer over tot de orde van de dag. Dat woord dat tot ons komt ook in de vorm van de prediking van het woord. En misschien laten we onze plaats soms wel al te gemakkelijk onbezet. Dat is ook verachten van het woord. Of we komen trouw naar de kerk en dat is goed. Maar we luisteren en we laten onze gedachten intussen alle kanten opzwerven. En we leggen het woord weer naast ons neer. En we slokken het weg met een paar slokken koffie straks. Gemeente, hoe gaan wij om met het woord van God? Dat is als het ware een vraag die de Heer Jezus Christus, daar hangend aan het kruis, aan ons hart wil leggen. Dat is ook een vraag die zo schuldigstellend kan zijn in het leven van hen die genade kennen. Want wat moeten ze toch zo vaak zeggen: o Heere, wat heb ik niet gelet op uw woord. Wat heb ik dat woord toch weer zo gedachteloos naast me neergelegd. Wat kan dat soms ook een verdriet geven in het hart. Dat je in de kerk gekomen bent en dat je het zomaar ineens weer merkt dat er hele gedeelten langs je heen gegaan waren. Ja, en dan eigenlijk nog iets dieper, gemeente, want Christus had niet alleen het woord van zijn vader voor ogen, maar hij had boven alles de eer van zijn vader voor ogen. Daar was zijn hart op gericht, de eer van God. Hoe is het met de eer van God in ons leven, gemeente? Wij zijn vanmorgen in de kerk. Er wordt vanmorgen gepreekt, dat proberen we. Maar waar gaat het nu om? En dat moet een dominee ook tegen zichzelf zeggen: waar gaat het nu om? Is het ons nu al te doen om de eer van de Heere? Hebben we de eer van God in ons leven lief gekregen? Hoe is het met de eer van God? Want God zoekt zijn eer in ons leven. Daar hangt Christus met de ere Gods voor ogen. Dat is zijn hart. In de tweede plaats, de dorst van deze borg. Ja, want als de Heer Jezus daar dan hangt, dan spreekt hij dit vijfde kruiswoord uit, heel kort maar: mij dorst. In de grondtaal staat er maar een woordje van vier letters. Het is eigenlijk een schreeuw. Een schreeuw, nee, niet allereerst voor de mensen. Dat dacht ik vroeger altijd. Maar het is een schreeuw die hij ten diepste uitroept voor zijn vader. Mij dorst. Ja, en wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee met die dorst? Wel, we hebben daar ook iets van gehoord al. Maar de Heer Jezus, zo moeten we allereerst wel bedenken, heeft inderdaad ook dorst naar het lichaam gehad. Wanneer zou het geweest zijn dat hij voor het laatst gedronken had? Dat moet geweest zijn in de discipelkring, zo op de avond van tevoren, toen hij met de discipelen aanzat en het paascha hield. Toen is verschillende keren de beker rondgegaan en de Heer Jezus heeft, nee, niet uit de laatste beker, maar wel uit de andere bekers, naar alle waarschijnlijkheid gedronken. Iets. Maar daarna is hij de hof van Gethsemane ingegaan en daar is die andere beker aan zijn lippen gezet. De beker van het lijden en van de toorn en van de gramschap van God. En dat heeft zo zwaar op de Heer Jezus gedrukt dat hij daar, nee, niet maar gewoon heeft geleden, maar zo zwaar en zo diep dat zijn bloed gelijk grote druppels zweet op de aarde afliep. Ontzaggelijk zwaar lijden dat hem het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, zoals het formulier het zegt. En toen is hij een nacht van lijden doorgegaan in de zaal van de hoge priester, beschuldigd, geslagen. Maar het ergste, het pijnlijkste, het zwaarste is toch wel tot driemaal toe verloochend door Petrus. En toen uiteindelijk de morgen aanbrak, is hij naar Pilatus gegaan. Daar is zijn lichaam gegezeld. Daar is hij ter dood veroordeeld. Daar is hij met doornen gekroond. En zo rond 9 uur in de morgen is hij beladen met het kruishout in de brandende zon naar Golgotha gegaan. En daar is hij aan het kruis genageld. En daar heeft hij gehangen in de hitte van de zon. En toen is hem nog wel iets te drinken gegeven. Dat weten de kinderen denk ik ook wel. Dat toen de Heer Jezus gekruisigd werd, ze hem nog een gemirrede wijn hebben aangeboden. Dat was een soort verdovende, bedwelmende drank. Bedoeld om de allerscherpste pijn van het lijden er iets af te halen. Maar toen heeft de Heer Jezus die gemirrede wijn geweigerd. Want hij moest het onverdoofde lam God zijn. En hij moest al het lijden bewust dragen en doormaken en doordragen. En hij moest ook in alle helderheid kunnen spreken de 7 woorden vanaf het kruis. En toen heeft hij daar gehangen in de brandende zon en de dorst heeft hem gekweld. En toen heeft hij, ja, zo meegemaakt hoe de woorden van Psalm 22 die we gezongen hebben en de woorden van Psalm 69 vervuld werden. Een dorstende borg en zaligmaker. En toch is dat niet het diepste geweest van alleen maar de dorst waar hij hierover spreekt. Dat komt niet alleen door die dorst die de Heer Jezus leed omdat hij niets gedronken had. Dat kan wel vreselijke dorst zijn en dat is ook wel de dorst geweest van de zaligmaker. Maar er is nadien nog iets anders gebeurd. We zeiden het al even tegen elkaar, in die 3 uren duisternis is Christus oog in oog komen te staan met de angsten en de pijn en de verschrikkingen van de hel. En wat is er in de hel? Ja, daar zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus dit over. Dat de rijke man zijn ogen opsloeg in de pijn. En dan ziet hij Abraham van verre. En dan zegt hij tegen Abraham, Abraham zendt Lazarus, dat hij zijn vinger doopt in het water en dat hij komt om mijn tong te verkoelen, want ik leid smarten in deze vlam. Daar tekent de Heer Jezus de eeuwige rampzaligheid als de plaats waar altijd dorst geleden wordt. En die rampzaligheid die is in 3 uren gepest en op Christus aangekomen in de 3 uren die zojuist voorbij zijn gegaan. En dat maakt het allerdiepste uit van de klacht die de Heer Jezus hier uit. Mij dorst. Mij dorst. Dat is niet alleen het lichamelijke lijden, maar ook het lijden van zijn ziel. Het lijden van de rampzaligheid dat op hem aangekomen is en dat hij gewillig wilde dragen. Gemeente, daar zien we hoe God denkt over onze zonden. Want onze zonden, onze zondige gedachten, die dingen die zomaar door je hoofd flitsen en dan weer weg zijn, maar die in strijd zijn met Gods wet, dat zijn ook zonden. Onze zondige woorden, onze zondige verrichtingen, datgene wat we gedaan hebben en datgene wat we juist niet gedaan hebben, die zonden zijn in de ogen van een heilig en rechtvaardig God zo erg dat God ze moet straffen en wil straffen met eeuwige dorst. Nooit meer 1 druppel ter verkoeling. En gemeente, als we daar nou naast leggen wat u vanmorgen nog gekregen hebt en ik, dat hebben we misschien wel gedachteloos tot ons genomen als we gegeten hebben, als we gedronken hebben. Maar dat is zoveel meer dan dat we verdienen. Want op Golgotha wordt zichtbaar wat de zonde verdient. Eeuwige dorst. En nu komt er vanuit de dorstende zaligmaker die daar hangt en die het moet uitroepen en moet uitklagen, ook zo'n dringende waarschuwing tot ons. Want van nature zijn wij mensen die helemaal geen erg hebben in deze dingen. Die maar voortleven. Die alles wat we nog krijgen in dit aardse leven eigenlijk gewoon vinden. Die er helemaal geen erg in hebben dat de Heere onverdiend nog zoveel goeds geeft. Maar die ook zo voorbij leven aan dat ene nodige. Waar hongert en dorst u naar, gemeente? Dat is een vraag die komt ook vanuit dit kruiswoord naar ons toe. Zo heel persoonlijk. Waar is je honger en waar is je dorst nu naar? Waar zijn we nu in onze gedachten vol van geweest toen we naar de kerk kwamen? Wat is nu in de achterliggende week het allerbelangrijkste voor ons geweest? Waar hebben we steeds weer aan gedacht? Waar hebben we misschien, jonge mensen, ons best wel voor gedaan? Al onze vrije tijd ingestopt. Waar waren we nu vol van? Wat is nu de dorst van je hart? Ja, dat kan natuurlijk heel verschillend zijn per persoon. Maar moeten we niet zeggen dat onze dorst zo uitgaat naar de zon? Moeten we niet zeggen dat van nature onze dorst zo uitgaat naar alles van deze wereld? En het is te vergelijken met zout water. Als je ervan drinkt, krijg je alleen maar meer dorst. Het zoute water van de zonde. En toch lopen we daar maar achteraan. Toch dorsten we daarnaar. Wat is het nodig dat de Heere ons gaat laten zien wie wij zijn en ook hoe erg dat is. God heeft ons gemaakt om te leven tot zijn eer. En nu zijn we mensen die alleen maar dorsten naar alles wat geen God is en wat geen Christus is. Dorstend naar de wereld. Dorstend naar de zonde. Misschien wel naar één heel bepaalde zonde die nu in uw gedachten of in je hart is. Dorstend naar de dingen van het aardse leven. En we laten God maar aan zijn plaats. Wat is het nodig dat de Heere ons de ogen gaat openen voor wie wij zijn. En voor die verschrikkelijke dorst. Waarmee we eigenlijk aankoersen op de plaats van de eeuwige dorst. Want als het niet verandert, en dat is die ernstige waarschuwing, dan zullen we met al dat dorsten naar de wereld en naar de zonde een keer komen op de plaats waar we voor eeuwig dorst zullen moeten lijden. En dan zal een mens het moeten zeggen. O, had ik maar. Had ik maar. Wat is het, gemeente, tegen die achtergrond toch ook een groot en onbegrijpelijk wonder. Dat wij, waar wij nu vanuit onszelf alleen maar dorsten naar alles van de wereld en van de zonde, God nog een God is die dorst naar de zaligheid van zondaren. Gelooft u dat? Dat God een God is die dorst naar de zaligheid van in zichzelf verloren zondaren. Dat God een God is die in Christus heel bijzonder ook dorst naar de gemeenschap met zijn kerk. En als we daar iets van gaan zien, gemeente, en als iets ons hart mag gaan treffen, ja, dan zou ons hart toch moeten breken. Als er iets van deze dingen gaat komen in ons hart en in ons leven, ja, dan gaan we ook begrijpen wat de dichter van Psalm 42 zingt. En we gaan daar eerst van zingen. Het heigend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere en wat er verder volgt. Wat is gemeente de Heer Jezus Christus in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij? Wat heeft Hij als mens op aarde ook alle moeite en alle beproevingen moeten doorstaan, ook de dorst. Velen van u hebben wel eens bij een sterfbed gestaan of gezeten. Het gebeurt heel vaak dat de mond van een stervende, soms nog zo dorstig, wordt bevochtigd. Wel, de Heer Jezus Christus, ja, zo anders, zoveel dieper en toch ook echt als mens. Hij heeft hier ook de dorst naar het lichaam meegemaakt. Hij heeft het uitgeroepen. Hij weet wat de ergste lichamelijke dorst is. En dan lezen we in vers 29, er stond dan een vat vol edik. Ergens op Golgotha staat er een vat. Edik daarin, dat wil zeggen wijn, goedkope wijn vermengd met water. Ook vermengd met azijn en daardoor zuur van smaak. En we weten uit een van de andere evangeliën dat men er nog gauw aan toegevoegd heeft, zodat het een bittere, bitterzure smaak had. En wat de soldaten doen is, ze dopen een spons in dat vat met edik, zodat die spons die wijn in zich zuigt en vol wordt van de wijn. En dan doen ze die spons op een hyssopstengel, een soort houtachtige tak met bovenaan een vertakking en daartussen, tussen die verschillende takjes, drukken ze die spons en dan houden ze de spons op naar de lippen van de Heer Jezus. Ook dat, zo weten we uit de andere evangelie, is nog met spot gemengd geweest. Het is geen verlichting. Eigenlijk nog een verzwaring van het lijden van de Heer Jezus geweest, wat Hij hier ontvangt. Waarom? Waarom heeft de Heer Jezus dit zware en dit diepe moeten lijden? Waarom is er lichamelijke dorst, brandende dorst geweest in de laatste uren van zijn leven? Waarom is zelfs de dorst van de eeuwige rampzaligheid op hem aangekomen, zodat hij het hier uitklagen moet? Ja, we hebben daar al iets van gehoord. Dit is ook een druppel in de beker van Gods toorn over de zonde. Zo erg is de zonde. Maar in deze weg heeft de Heer Jezus Christus het ook verdiend dat dorstige zondaren nu nog te drinken mogen krijgen. Misschien zitten er hier vanmorgen. Wat een wonder zou dat zijn, als er een man, een vrouw, een jongen of een meisje hier vanmorgen zit met een hart dat dorst naar God. We hebben zojuist Psalm 42 gezongen, prachtige psalm. Hij werd mooi gezongen. Maar het is wel wat daar gezongen wordt, toch? Mijn ziel dorst naar de Heere. Misschien dat er vanmorgen wel iemand onder ons is, of onder degene die met ons meeluistert, die het toch zeggen mag. Heere, zo is het nu in mijn leven. Met alles wat ik mis, met alles wat ik niet bekijken kan, maar schreeuwt mijn hart tot u, tot de levende God. Wanneer zal ik ingaan in uw heiligdom? Wanneer zal ik u toch mogen ontmoeten? Wanneer zult u tot mij komen en tot mij spreken? Misschien is er iemand vanmorgen die moest instemmen met de dichter van Psalm 63 toen we dat zongen. Mijn ziel en mijn lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En je zit hier en alles is zo droog en zo uitgedroogd. En u kunt het met die dorst ook helemaal niet doen. En misschien dacht u het wel toen ik het zojuist zei. Wat een zegen als u hier met dorst mag zitten. Maar misschien hebt u het wel gedacht. Ja, dominee, een zegen. Maar als je echt dorst hebt, dan kun je het in die dorst niet uithouden. Dan schreeuwt je ziel en je hart tot God. Juist als er misschien ook andere tijden waren waarin u het water des levens hebt horen klateren. Kom gemeente, we trekken de lijn vanuit Johannes 19 nog even terug naar Johannes 7. Daar is de Heer Jezus in de tempel van Jeruzalem op het loofhuttenfeest, de laatste, de grote dag van het feest. En op het loofhuttenfeest werd een gouden kruik met water in de tempel gebracht door de priesterkinderen. Dat was een prachtig gezicht. De priester hield die gouden kruik in de hand en hij droeg die kruik in de richting van het altaar. En bij het altaar werd die kruik uitgegoten voor of over het altaar heen. En dan zag je daar dat heerlijke heldere water over het altaar of voor het altaar gutsen. En dan zongen de mensen, och Heere, geef thans uw zegeningen, och Heere, geef heil op deze dag. En de Heer Jezus ziet dat. Hij ziet hoe dat water uitgegoten wordt. Hij ziet hoe die mensen en hij hoort hoe die mensen zingen. Hosanna. En dan roept de Heer Jezus met luide stem over het tempelplein. Zo iemand dorst, die komen tot mij en die drinken. Zo iemand dorst. Eigenlijk is dat een vraag, de vraag van de Heer Jezus. Is er hier in de tempel van Jeruzalem, met al die godsdienstplechtigheden, met al die dingen die op zich tot eer van God waren, maar is er iemand die dorst? Is er iemand die dorst naar God? Is er iemand die dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Is er iemand die aan zijn eigen kant enkel ongerechtigheid overhoudt, ook vanmorgen? Is er iemand met een verzondigd leven? Een bestaan wat voor God niet gehandhaafd kan worden. Is er iemand met schuld en met dorst naar God? Is er iemand met dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Zo iemand dorst. En dan breidt de Heer Jezus Christus als het ware zijn armen uit. En dan worden zijn woorden zo ruim. Wie dan ook zo iemand dorst, die komen tot mij en die drinken. Want de wateren des levens en het water van de genade van God is nog te verkrijgen, omdat deze zaligmaker heeft gedorst. Hij heeft met uitgedroogde lippen als de dorstende borg aan het kruis van Golgotha verdiend dat dorstigen van morgen in hun dorst gelest en gelaafd kunnen worden. Hij heeft het verdiend dat onwaardigen van morgen die het moeten zeggen, o Heere, maar ik heb geen druppel meer verdiend. En dat is toch iets wat de Heere je gaat leren als hij doorwerkt in je leven. Dat je toch zeggen moet, ook met al die dorst, Heere, nu heb ik van mijn kant maar één ding verdiend. En dat is wat u hebt gezegd tegen Laodicea, dat u me uit uw mond zou moeten spuwen. Maar nu heeft Christus het nog verdiend, dat zulke onwaardigen, die toch zonder God en zonder de gerechtigheid van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, niet voort kunnen leven, nog water zouden mogen ontvangen en zouden kunnen komen en zouden drinken. Gemeente, dat is ook de roep vanaf het kruis van Golgotha. Mij dorst, daar mogen we ook nog in horen doorklinken. Christus dorst naar de zaligheid van doorbrengers en weglopers en al bedervers in zichzelf. Hij dorst En hij heeft gedorst opdat dorstigen zouden komen en zouden drinken. En wat is het een wonder als je daar iets van mag kennen in je leven en mag gaan ondervinden. Wat kan er ook, en zo zit er vanmorgen misschien ook nog wel iemand in de kerk, wat kan er ook zoveel onmogelijkheid zijn als je iets van die roep mag horen. Zo iemand dorst die komen tot mij. En je voelt die brandende dorst in je ziel en in je hart. En het kan toch ook zo groot raadsel en zo grote vraag zijn. Maar Heere, hoe zal ik nu komen? Hoe zal ik nu komen en hoe zal ik nu drinken? Gemeente, maar nu is Christus een zaligmaker niet alleen van verdiensten. Niet alleen van aanbieding, om het zo te zeggen. Het is een groot voorrecht dat de zaligheid in de prediking mag worden aangeboden. Maar de Heer is niet alleen maar een zaligmaker van aanbieding en van verdiensten. Hij is ook een zaligmaker van toepassing. En dan trek ik de lijn nog een heel klein stukje verder terug door het Johannesevangelie. We gingen van Johannes 19 naar Johannes 7. En dan nog een heel klein stukje verder naar Johannes 4. Dat is het laatste voor vanmorgen. Maar daar zit de Heer Jezus. 12:00 in de middag. Brandende zon hoog aan de hemel. De Heer Jezus was echt mens. Hij zit daar vermoeid neder vanwege de reis. Hij heeft dorst. En hij zit te wachten op een vrouw die naar de put kwam om water te putten. En die geen enkel belang had bij de Heer Jezus Christus. Die geen enkele dorst had naar God. Die alleen maar dorst had naar, ja, naar twee dingen. Misschien, jonge vriend, ouderen, ben u dat wel, ben jij dat wel vanmorgen. Misschien wordt nu je naam wel genoemd. Dorst naar twee dingen. Ze had dorst naar de zonde. En ze had dorst naar het gewone water om in leven te blijven. Want ze wilde wel blijven leven, net zoals wij allemaal. Ze wilde blijven leven om verder te kunnen gaan met zondigen. Ze wilde water gaan putten om te drinken, om haar leven in de zonde te kunnen voortzetten. En naar zo'n vrouw moest Christus toe van zijn vader. Daar zit hij op te wachten, totdat ze komt. Met uitgedroogde lippen en met een hart dat brandt van dorst naar de eer van zijn vader in haar leven. En er was niets van te vinden van haar kant. Een hart dat brandde van dorst om deze vrouw zalig te maken. En dan komt ze daar en ze heeft nergens erg in. Ze heeft geen erg in de ziel, ze heeft geen erg in de eeuwigheid, ze heeft geen erg in de zonde en in de schuld. Maar, en dat is het grote evangelie van Johannes 4, Christus gaat haar dorstig maken. Hij gaat haar belangstellend maken naar het water des levens. Hij gaat haar belangstelling wekken. En wat is de zegen als dat gebeuren mag in je leven? Daarmee ben je niet bekeerd, dat leer je ook wel. Maar wat is de zegen als je belangstelling mag krijgen voor het water des levens en voor de zaak van de zaligheid? Maar Christus ging ook verder met te spreken. Hij ging haar lokken. Hij ging haar nodigen. Het is zojuist gelezen. Als u eens wist, vrouw, wie het is die met u sprak. Als u het wist, u bent zo blind, u weet het niet. Maar als u het wist, dan zou u het van hem hebben begeerd. En dan zou hij u het levende water gegeven hebben. Wat legt Christus daar ontzaggelijk veel in een paar woorden neer? Daar legt hij haar blindheid neer, haar dwaasheid neer. Daar legt hij misschien vanmorgen uw blindheid, uw dwaasheid wel neer. Maar daar legt hij ook zijn grote bereidwilligheid neer. En ook het werk van zijn geest, want als een mens er iets van gaat zien wie de Heere is, dan wordt een mens een vragend mens, een begerend mens naar die wateren. En hij zou het u gegeven hebben, zegt de Heer Jezus, zijn grote bereidwilligheid. En dan gaat de Heer Jezus nog verder door. En u hebt er, als ik me niet vergis, nog niet zo heel lang geleden met uw eigen herder en leraar nog bij stilgestaan bij deze geschiedenis. Maar dan werkt de Heer Jezus uiteindelijk op de schuld aan van die vrouw. Dan gaat hij de schuld aanwijzen. Waarom? Om haar niet alleen maar dorstig te maken naar water wat nooit vergaat. Maar om haar ook dorstig te maken naar water dat reinigt van alle zonde. En als zij dan zo de schuld heeft aangewezen en zij overblijft als een arme zondares, een schuldige zondares, en hij alle andere wegen heeft afgesneden, ook de weg van de godsdienst naar de Gerizim of naar Jeruzalem, en waar die vrouw nog een vraag over wilde stellen, dan blijft hij zelf over. En dan maakt hij zichzelf bekend. Ik ben het die met u spreek. En dan staat Christus daar, ik moet het anders zeggen, dan buigt Christus zich met die gouden kruik met het water des levens naar die vrouw toe. En dan zet hij die kruik zelf aan haar lippen. En dan mag ze gaan drinken. Om dat, gemeente, te bewerken, om dat te kunnen geven, heeft Christus aan Golgotha's kruis moeten uitroepen: mij dorst. Daar heeft hij het verdiend. En in dat woord heeft hij duidelijk gemaakt waar zijn dorst op gericht is: de eer van God, de zaligheid van zondaren, het allerlaatste. U die genade kennen mag. Christus dorst naar zijn volk. Christus dorst naar de gemeenschap met zijn kerk. Wat kunnen Gods kinderen, misschien ook hier in Barendrecht, soms zo ver bij die dorst vandaan zijn? Wat kan alles weer zo uitgedroogd en zo door en zo dood zijn? En toch, ja, dat toch ook, hè? Dat er op de bodem van je hart, van je uitgedroogde, dorre, dorstige hart, toch iets blijft schreeuwen naar die God des levens. Maar nu vanmorgen, Christus dorst naar zijn kerk. Hij roept ook in dit kruiswoord. Hij nodigt opnieuw. Hij legt zijn hart als het ware in dit kruiswoord bloot. Mij dorst. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van het woord, met gebrek van onze kant, maar regen het uwe. En wil u de harten van uw kinderen verbreken onder het feit dat u dorst naar hen. En u werkt de dorst in hun hart en in hun leven naar u. Maar Heere, die dorst, die zal op zich nooit zalig maken. Die verdient niet. Die wordt uit genade wel vervuld. Als u ze eenmaal brengt door de dorst heen. En door de droogte heen in het land waar niemand meer zal hongeren en zal dorsten. O God, bewaar ons ervoor dat wij zouden moeten komen op die plaats waar een mens in eeuwigheid zal dorsten. Zegen zo uw woord. Hoor ons, zegen de zondagsschool, breng ons deze middag weer samen. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 36, 3a en 2b is de slotzang. 36, 3a en 2b. ontvang, gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.